It's the 70th anniversary, Formula One Grand Prix lights out, and away we go. And the two Mercedes then head towards Abbey. Bottas ahead of Hamilton. Verstappen's got ahead of Hülkenberg right at the start. Ricciardo is ahead of Stroll.
Actually, I think we're a little bit close for tyres at this stage.
Mate, this is the only chance of being close to Mercedes and not just sitting behind like a grandma.
Max Verstappen gaf zijn beste seizoenstart ooit in de Formule 1 extra glans. Een overwinning op Silverstone voor de beide Mercedes'en. Dat had eigenlijk niemand zien aankomen.
So hard tires to go on for Lewis Hamilton to go to the end of the race. Max Verstappen takes over in the lead of this race.
Het was bandenangst dat overheerste in de 70th anniversary Grand Prix. Tenminste, angst bij Mercedes. Want de RB16 kende eigenlijk geen bandenproblemen.
For his ninth victory in Formula 1 to win the 70th anniversary Grand Prix. Verstappen gives Red Bull the win.
Over de vijfde Grand Prix van dit jaar praat ik na met Arjan Schouten en de nieuwe Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. Mijn naam is Etienne Verhoef.
Oh, what a great day. Also, thank you to Honda. I think we did everything perfect today. So, we're definitely going to celebrate this one.
Ja, hoe zou je nou deze racedag en dit raceweekend opschrijven? Want voor mijn gevoel is de basis voor het succes gisteren gelegd op de zaterdag.
Absoluut. Gokken en winnen. If you can't beat them, outsmart them, zei Robert Doornbos. En volgens mij hebben ze dat gedaan. Totaal onverwacht. Mooi hoor.
Maar wel knap dat ze het zo weer op een tactische manier voor elkaar hebben gekregen. Het is wel eens gebeurd met pitstops. Dat ze dachten, hey, we gaan het nu slim doen. Maar dit is een meesterzetje geweest dit bij Red Bull.
Ja, dat is hartstikke knap. En dat is ook wel een beetje ingegeven door die afwijkende banden die Pirelli, de hoogheren van Pirelli, hebben gekozen voor. De tweede race op Silverstone. Hè? Ze wilden een beetje die sleur om. Het gevaar voor sleur ligt een beetje op de loer natuurlijk dit seizoen. Met al die afspraken op lege circuits. Dus ze wilden een extra element toevoegen. Dat is een heel technisch verhaal, maar om het heel simpel te houden. Alle compounds waren een standje zachter dit weekend. Daardoor wordt het wat minder robuust, wat kwetsbaarder. En we zagen vorige week al dat Mercedes zelfs met die robuustere banden de hoogst mogelijke moeite had. En weet Red Bull altijd wat beter te managen. En dat hebben ze hartstikke mooi gedaan.
Ja, maar ik wil met jou wel nemen even terug naar vorige week, onze podcast. Toen ik het volgende aan jou vroeg. En toen kwam jij met een antwoord van Max Verstappen. Dat klonk als volgt. En ergens heb ik het gevoel dat dit voor volgend weekend in de kopjes bij Mercedes zit.
Ja, nou.
Of is dat wishful thinking wat ik nu aan het doen ben?
Max Verstappen niet helemaal met je eens hoor. Want die kreeg bij Ziggo de vraag van gaan ze nu bibberen? Hè? Gaan ze nu bibberend naar dat volgende weekend? Hè? Waar je ook nog eens verplicht met een zachter compound moet rijden. Dat is een beetje besloten om het niet twee exact identieke weekenden te laten blijken. Maar toen zei Verstappen de volgende illustere woorden. Dat lijkt me niet.
Dat was dus het probleem. Het staat niet in de kopjes zitten, maar het zat er toch wel in?
Ja, nou ja, goed. Dat kan je op twee manieren uitleggen. Misschien waren ze ergens wel bang voor die zachtere banden. Maar volgens mij waren ze op zaterdag nog steeds heel toonaangevend. En het verschil was er duidelijk. Wederom weer een seconde met de rest van het veld. Op zondag liep het toch opvallend anders. En waar Max Verstappen vooraf zei dat er geen verschil in de uitslag zou zijn vanwege die banden, hebben die banden ongetwijfeld wel een enorme invloed uitgeoefend op dit weekend. En dat mag je een experimentje van Pirelli en Formule 1 noemen. En wat mij betreft een geslaagd experimentje. En zo stond de Britse pers er ook in, want meteen kreeg Max Verstappen de vraag van, moeten ze dit elk weekend maar gaan doen?
Ja, want het was daardoor leuk. Maar wat ik vooral bijzonder vond na afloop, was de vertwijfeling bij Lewis Hamilton, die voor de camera verscheen en daar toch eigenlijk wel liet merken dat ze het eigenlijk het hele weekend niet wisten wat ze met die auto moesten, met die banden.
It was so difficult to manage the tires. Way more than we had experienced in any of these races coming up. So definitely wasn't expected.
Nee, ze snapten er helemaal niks van. Van die banden dan, hè? Die auto die doet het best goed. Maar ja, ze hebben al vaker de laatste jaren laten zien dat ze wat kwetsbaarder zijn onder moeilijke omstandigheden, warm weer. En dan die banden, die slijten gewoon heel hard. Heel snel blisters erop, zoals ze dat dan noemen. Hè? Bandenslijtage. En Red Bull heeft er toch wat beter in de vingers. En dan vooral Verstappen, die natuurlijk een meester is om maximaal te rijden met zo min mogelijk bandenbelasting. Dat heeft hij vaker laten zien. Onder moeilijke omstandigheden, bij hoge temperaturen ook. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. En daardoor, die zachtere compounds die Pirelli koos, dat speelde ja, vooral in zijn voordeel en niet in het voordeel van Mercedes.
Ik had wel het idee dat meerdere teams er last van hadden. Hier Hulkenberg, die ook al zei, ja, de eerste keer had ik een goede set banden, maar de tweede keer had ik compleet andere banden, leek het wel, dan mijn auto zitten.
I don't know, my second, so my last stint on the Prime, second stint on the Prime, that seemed a wholly different set of tires. Not the same grip. And then I picked up, I think, quite some blisters on them, and front and rear axle. And...
Ja, er was veel vertwijfeling en onbegrip. En het was ook niet voor niks dat Lewis Hamilton meteen na afloop naar Bottas liep. En had jij ook problemen met de band? Leek hij te vragen. Hey, je staat dan geen microfoon op, maar je kan al een beetje zien wat er gezegd wordt. En daarna liep hij meteen naar Verstappen toe. Hoe kwam het nou dat jij geen last had? En ja, daar ging het helemaal over in de afloop van die Grand Prix. En Hamilton die liet ook heel duidelijk blijken dat er wel wat te analyseren is voor Mercedes. Want uiteindelijk blijken ze hier heel kwetsbaar op. En natuurlijk, hè, volgende week in Spanje gaan we weer terug naar die conservatieve banden. De C1, de C2 en de C3. Als je dan echt heel erg het in technische taal uit wil leggen. En nu, dit keer race op de C2, de C3 en de C4. Maar weet je, je gaat ongetwijfeld nog wel een keer de medium en de softband gebruiken de komende maanden. En daar blijf je toch kwetsbaar op. Dat hebben ze niet helemaal in de vingers. En dat maakt het seizoen wel weer even een beetje leuk natuurlijk.
Maar mijn vraag is dan toch alweer, hoe kan dat nou? Want je hebt dus nu het voordeel dat je op vrijdag nog extra kan trainen. Dat je kan wennen aan die banden. Dat je kan merken wat die auto doet op die banden. Je hebt zaterdag nog eens een keer een vrije training en een kwalificatie. Hoe kan het nou dat als je zo met je vak bezig bent, dat je zoveel moeite kan hebben met die banden? Kijk, dat het op hoogte zoals vorig jaar en dan met hitte, dat ingewikkeld is. Dat begrijp ik nog. Maar dit is toch iets wat je gewoon na zoveel jaar ervaring toch zou kunnen en moeten weten.
Nou, als ze dat wisten, hadden ze het wel gedaan. Ja. Dus er werd genoeg bij Mercedes. Maar het is ergens ook wel weer leuk dat ze dat niet helemaal in de vingers hebben. Want kijk, dat doorjakkeren op die harde band of op de medium band, hè, en dan één stop maken. Dat conservatieve, dat hebben ze wel in de vingers. Hè? Dat managen, dat echte bandenmanagement. Daar zijn ze meesters in geworden de laatste tijd. En Max moet het dan hebben van die afwijkende situaties die hij heel snel meester is, zoals hij vandaag wil liet zien. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar een paar momenten in het seizoen. Of je hebt te maken met een safety car die op een bepaald moment komt, zodat je een tweestopper kan maken en die naar je voordeel toe kan trekken. Maar dit was, Pirelli kondigde het van tevoren al aan, van ja, het is niet verboden om een eenstopper te doen, maar volgens ons is het onmogelijk. Dus iedereen ging zo'n beetje voor een tweestopper. En als je dat van tevoren al weet, kun je er een bepaald beleid op loslaten qua strategie. En dat is gewoon tactisch, meestelijk gespeeld door Red Bull.
Ja, wie trouwens ook niks heeft gespeeld is Ferrari, want die hebben maar één stop gedaan met Leclerc. En die heeft dat heeft goed uitgepakt uiteindelijk. Dus die hebben ook goed bandenmanagement gedaan.
Ja, het kon dus wel. Ja. Ja. Uiteindelijk word je er dan pas vierde mee op een halve minuut van Max. Maar ja, voor Ferrari dit jaar is dat helemaal zo beroerd niet. Vettel die valt bijna van de kaart af. Ik zie dat hij op teletext nog als 12e net op de onderste regel staat op 1 minuut 13. Het kan wel in één stoppen. Dat hebben ze bewezen, die Italianen.
Het is wel mooi dat je trouwens nog op teletext kijkt tegenwoordig. Dat heb ik al echt in jaren niet meer gedaan, maar dat doe jij nog wel trouw. 601.
Ik ben een oude ziel.
Ja, dat blijkt, ja. Het onverwachte cadeautje van vorige week op Silverstone en eigenlijk een goed teamwerk nu brengt Max eigenlijk op de tweede plek in de wereldbekerstand. Dat is ook fantastisch, toch? De WK-stand.
Ja, wereldkampioenschap lijkt toch weer een beetje open. Inderdaad, wat je zegt, vorige week was het nog een cadeautje, maar nu creëer je gewoon zelf het hele cadeautje voor jezelf en dat pak je ook uit.
Ja, I wouldn't say, let's say we're back in the fight. I think we have to still be realistic, but we can enjoy today because today was a great day.
En dan is het gat opeens nog maar 30 punten. Hè, 77 om 107. En als je dan ook nog ziet dat Max een keer uitgevallen is, ja, dan ga je toch in wat als en dan denken.
Ja. Wat zo slecht gaat het dus uiteindelijk niet. Ja, het is niet. Ze liggen wel achter. Maar ze lijken het langzamerhand op de rit te hebben bij Red Bull.
Ja, die conclusie trokken we natuurlijk vorige week ook al. Hè, want cijfermatig was Max al bezig aan zijn beste start in de Formule 1 ooit. Maar het perspectief is een beetje veranderd. Hè, want nu lijkt het heel goed. Hij komt toch weer een beetje tussen beiden. Maar als je nou van tevoren had gezegd van hij staat na 5 races, staat hij al 30 punten achter op Hamilton. Misschien had je dan wel gedacht van ja, dus misschien ook wel een beetje tegenvallen, maar ja, het is in ieder geval weer open. Er zit weer een beetje leven in dat wereldkampioenschap en dat leek natuurlijk akelig eentonig te worden dit jaar. En nu gaan we naar Spanje en natuurlijk zegt Max, ja, we gaan daar terug naar die conservatieve band, dus daar is alles weer bij het oude. Maar ja, je vroeg het me vorige week, speelt dit door in de kopjes bij Mercedes? Nou, laten we nu maar met zekerheid stellen dat ze er niet gerust op zullen zijn.
Nee, die gaan natuurlijk een heel weekje onderzoek doen in de fabriek nog om te zien wat ze hier nog van kunnen leren.
absoluut, absoluut.
Ja. Ja. En moeten ze dan ook weer vrezen, omdat het in Spanje bijzonder warm is, dat ze daardoor op een hele andere manier... Ze zijn natuurlijk gewend in Spanje te racen in het voorjaar, iets eerder. Het is nu hartje zomer, dus dat is ook nog wel een andere koek natuurlijk.
Ja, ik denk dat voor Verstappen open is dat die hittegolf nog even doortrekt. Volgens mij, ik ga komend weekend op vakantie. En ik zie dat het nog wel even warm blijft. Maar ja, er komt wel iets koudere lucht aan. Maar voor Max Verstappen en Red Bull is het hopen dat dat ook volgend weekend nog even zo blijft zoals het nu is.
Ja, want daar hebben zij natuurlijk alleen maar voordeel mee wat dat betreft.
Dat lijkt wel, ja. En Mercedes heeft daar toch de grootst mogelijke moeite mee. Dat hebben ze vaker bewezen. En ja, vandaag weer.
Ja, het ongelofelijke gebeurt is dat hij hier wint. Ik denk als je hierop had ingezet vandaag bij de bookies, dat je echt binnen was gelopen. Want dit had natuurlijk niemand verwacht, Max Verstappen als eerste.
Nee, maar dat zei hij zelf ook. Hij zei, hij gaf meteen toen afloop van deze had ik even niet aanzien komen. Ja, het verschil is ook zo duidelijk geweest de laatste weken. En er was helemaal niks waar je aan vast kon houden dat hij wel even die Mercedes voorbij ging rijden. En laat me wel zijn, hè, dat heeft hij echt niet alleen maar gedaan vanwege die band. Hij heeft ze ook op de baan gewoon ingehaald. Bottas voorgebleven bij die pitstop, die tweede pitstop. Hij heeft eigenlijk het hele initiatief gepakt met die lange eerste stint op hard. Wat eigenlijk vorige week nog medium was. Of nou moet ik het goed zeggen.
Nee. Ja. Ja, het is, maar het is een soort, weet je, even twee vertalen zit. Waar ik dat zei, is het dat. Ja. En waar ik dat zei, is het dat ongeveer. Hè?
Dit was vorige week geel. Zo moet je het zien.
Precies. Dus,
ik kan wel lang en kort over praten, maar dat hebben ze gewoon meestelijk gespeeld. Je weet ergens dat Mercedes misschien kwetsbaar gaat zijn. Dat zeldzaam is dit seizoen. Nou, dan is dit je kans. Die hebben ze gewoon gepakt.
En wat ik ook een beetje voor gevoel heb, in de afgelopen weken in de interviews zag je dat Max ontspannender werd. Dat hij wat meer, in het begin zat natuurlijk druk op, van weet je, we willen gewoon met Red Bull. Nou, die druk hebben ze niet waar kunnen maken in het begin, die auto was niet goed. En die ontspannenheid maakt misschien ook wel dat Max wat ontspannender in de auto zit, maar wel als een prooi, ruikt als hij een prooi in zicht heeft, dat hij weet, nu kan ik wat mee doen.
Ja, het is wel mooi. Daar zei hij van de week dus een paar dingen over. Net wat jij zegt, van ik ontspannen. Hij zei, ik kan hier wel gefrustreerd rond gaan lopen, omdat ik niet voor het wereldkampioenschap meedoe direct. Maar daar help ik helemaal niemand mee. En het is ook mijn taak om het hele team gemotiveerd te houden. En hij concludeerde zelf dat dat uitstekend lukt. Want anders dan maak je niet zo'n... Dan lap je niet ultra snel zo'n auto op als team. Hè, wat er 2 weken geleden gebeurde, toen hij hem in de opwarmronde in de boarding parkeerde. Maar vervolgens zei hij ook van, ja, weet je, het is aan Mercedes. En als er dan wat misgaat, dan moet ik klaarzitten om mijn kans te pakken. En dat heeft hij natuurlijk vorige week gedaan. Toen Bottas die klapper kreeg. En nu doet hij het eigenlijk weer.
En dat is heel knap. Dus dat je eigenlijk op het juiste moment daar bent, op het moment dat je er moet zijn. Want dat is ook wel weer, lijkt mij lastig. Je bent wel topsporter, maar je weet dat je dus niet vooraan kan rijden, niet eerst kan worden in principe. Maar dan moet jij wel staan op het moment dat dat hele kleine kansje er dus is.
Ja, dat vraagt om een enorme focus. Want natuurlijk, kijk, die situatie waar Max in zit, die is eigenlijk nu al 1,5-2 seizoenen min of meer gelijk. Ik bedoel, hij heeft al laten zien dat hij een van de beste, zo niet de beste coureur is van deze grid. Maar de auto onder hem, die geeft hem niet de kans om dat elke week te laten zien in de uitslagen, zeg maar. En af en toe, dan doemt die kans wel op. En dan moet je er zijn. Maar in die situatie waar hij in verzeild is geraakt, dan ligt ook het gevaar op de loer dat je het op een mij op... Ja, dat je het ergens onbewust toch een beetje laat vieren. Want je weet ergens ook wel dat je op kracht niet kan winnen. Maar dat je dan zo gefocust kan blijven en de hele tijd klaar kan zitten om die ene flinterdunne kans die zich aandient te pakken. Ja, dat is wel heel knap.
Ja, en dan zie je ook maar weer dat het op zaterdag eigenlijk niet zozeer uitmaakt waar je staat op de grid. Ja, natuurlijk is het lekker als je 1 of 2 staat. Maar dat het vooral gaat hoe je eindigt in de race. En die race pace van die Red Bull doet gewoon, is gewoon beter dan van Racing Point en al die andere wagens.
Ja, en weet je, P3 of P4, dat was hem om het even. Het was sowieso een beetje schipperen met de banden in de kwalificatie. Dat liep niet helemaal goed. Maar het ging hun natuurlijk vooral om Q2, hè, op hard doorkomen. Zodat je daarop mag starten als enige in de top 10. En toen vreesde die nog een beetje de start. Maar ja, Hulkenberg op P3 had hij echt binnen 2 meter al te pakken. En dan sta je eigenlijk weer waar je wil staan. En dan kan je gaan jagen op die Mercedes'en. En je merkte nog dat er een beetje vrees was, hè, aan de pitmuur. Want hij kreeg al vrij snel het verzoek van, doe maar een beetje rustig aan, hè, achter die Mercedes'en. Maar toen, dat was zo'n mooi antwoord wat hij zelf gaf. Toen zei hij, ja, hallo vriend, dit is een kans. Ik ga er nu niet als een omaatje achteraan rijden. Dat heb ik lang genoeg gedaan dit seizoen. En ja, dat tekende echt de topsport en Verstappen natuurlijk. Ja,
wat ik een mooi moment vond trouwens, na afloop van de race. Verstappen werd geïnterviewd door de Formule 1 televisie. Ja. En hij wilde net wat gaan vertellen, een verhaal in het Engels. En toen ineens kwam Hulkenberg langslopen. En in het Nederlands deden ze even voor al die camera's een onderrondje.
And I hope of course it's going to happen a bit more throughout the season. Dankjewel.
Het is een lekkere stad, hè?
Ja. Ongelooflijk.
Ja, die twee zijn goed met elkaar. Hulkenberg praat natuurlijk goed Nederlands. Ik meen me een fragment te herinneren eerder dit seizoen. Ja. Toen Hulkenberg de gast was bij de Duitse televisie van RTL. En Max die stond in dat vierkantje een interview te doen. En toen werd hem gevraagd dat hij Hulkenberg live op de Duitse tv voor een miljoenen publiek ook even wat wilde begroeten. En toen zei hij, hey Rukker.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, en ik dacht, maar ook dit weekend is al een paar keer geopperd in de diverse programma's. Maar als het dan niet zo lekker gaat met Albon en je zoekt voor volgend jaar iemand, of misschien tussentijds, is Hulkenberg wel, die heeft natuurlijk ook een fenomenaal weekend gereden, toch?
Ja, kijk, natuurlijk laat Max zich daar niet over uit, want dat is niet aan hem. En ja, hij zegt dan van, ja, hij verdient wel een stoeltje. Maar hij gaat natuurlijk nooit zeggen dat hij dat stoeltje bij Red Bull verdient. Want ja, dat zou een beetje lullig zijn voor Albon. Maar ja, als jij na 9 maanden zonder race, hè, en dan vlieg je in als stand-in voor de met corona besmette Sergio Perez. En dan moet je ook nog een week wachten totdat je echt mag, omdat je auto in extremis het niet haalt. En ja, je hebt 9 maanden niet in die sportschool gestaan. Je niet voorbereid als Formule 1 coureur. Dan krijg je al die krachten en al op je nek en al die druk die erbij kan kijken. En dat je dan toch P3 kwalificeert en P7 eindigt in de race. Ja, dan, zoals Max zei, dan kan je wel een stukje sturen.
Ja, precies. Die heeft zichzelf wel weer op de kaart gezet voor teams die nog iemand zoeken volgend jaar, denk ik, Hulkenberg.
Ja, als dit een open sollicitatie was, dan heeft Hulkenberg dat uitstekend gedaan.
Ja, ik wil nog even 1 ding met je doornemen. Het was ook het weekend van Racing Point. En de uitspraak van de FIA, daar hebben we het nog niet over gehad. Want we hebben natuurlijk afgelopen week wel de voorbeschouwing opgenomen op Pitstop. Maar nog niet zo uitgebreid over kunnen praten. En wat mij nou opvalt en waar ik het hele weekend over nagedacht heb. Hoe kan je een auto hebben in Oostenrijk, in Hongarije, die niet goed is volgens de regels en wordt afgekeurd, waarvoor je dus een boete krijgt. Dat je met die auto wel gewoon aan de start mag staan nu en vanaf nu ook in alle andere races. Hoe kan dat nou?
Ja, dat vraagt niet alleen jij je af. Dat vragen zo'n beetje alle concurrenten op de grid zich af. Want daar is natuurlijk het laatste woord niet over gezegd. Ik bedoel, dat is heel curieus. En ja, het past ook wel weer een beetje bij Formule 1, zou je bijna zeggen. Maar het is natuurlijk een uitspraak die als je dit op het normale leven loslaat, dan zou dat in de rechtbank waarschijnlijk nooit overeind blijven. En Formule 1 die doet dat gewoon. Die zegt, ja, toen mocht het niet. Daarvoor krijgen jullie een boete. En voor de rest van het jaar krijg je een reprimande. Ja, elk weldenkend mens zal zeggen, dat slaat helemaal nergens op. En jij vraagt mij, hoe kan dat? Ja, ik heb daar geen antwoord op. En dat hebben al die mensen die het er niet mee eens zijn ook niet. En daarom gaat dit nog wel even doorsudderen, denk ik. Ja, de legaliteit van die auto die zal het hele seizoen aan de kaak gesteld worden.
Want dit gaat natuurlijk ook op een gegeven moment doorslaan naar Mercedes. Want Toto Wolff is voor een gedeelte eigenaar van dat team. Of tenminste, heeft zich ingekocht in Aston Martin. Dus ja. Er komt ergens natuurlijk een moment dat dit wringt natuurlijk al aan alle kanten.
Ja.
Ineens hebben zij Mercedes-spullen. Ineens hebben ze dezelfde dingen als Mercedes vorig jaar had. En dan mag het volgens de regels van vorig jaar misschien wel kunnen. Maar dit kan natuurlijk. Het is niet zo dat ze het hebben gekeken, geanalyseerd in de computer. Ze hebben het gewoon datzelfde materiaal binnen gehad.
Ja, wat je lullig is nog. Kijk, als je het heel sec wil bekijken, kan je ook zeggen. Ze hebben nu voor die boete van, 400.000 euro.
Ja.
Hebben ze eigenlijk miljoenen aan prijzengeld gekocht.
Ja.
Hè? Uiteindelijk gaan ze hier waarschijnlijk wel significant hoger mee eindigen op de ranking dan normaal gesproken het geval was geweest. Dus dan koop je eigenlijk vrij goedkoop. Nou, het laat me wel zijn, 400.000 euro is in Formule 1 peanuts, een peulenschilletje. Koop je eigenlijk gewoon miljoenen. En dat is wel curieus.
Wat om het verschil aan te duiden, want Alfa Tauri mag bijvoorbeeld van Red Bull, krijgt wel de motor van Honda, maar die moeten wel allerlei dingen zelf ontwikkelen, ook als het B-team van Red Bull, toch?
Ja. Maar er zit ook een andere zijde aan het verhaal, zoals elke verhaal twee kanten heeft, want Lawrence Stroll, de vader van Lance, de eigenaar van Racing Point, die eigenlijk zelden of nooit spreekt, ja, die is echt laaiend over deze uitspraak. Die zegt, ja, de FIA was overal van op de hoogte. En er kwam een statement vlak voor de race. Ja, die man is echt boos.
Ja, ik zag hem.
En die vindt eigenlijk van, wat is er nou voor achterlijke straf? We hebben dit maanden geleden al gecommuniceerd. Iedereen wist hoe laat het was. En nu krijgen we dit nog eens een keertje. Ja, Dus het zullen nog wel even door.
Maar de FIA heeft hij dus eigenlijk ook wel zichzelf in de vingers gesneden door, als ze dit wisten, die reglementen aan te passen en dat dus niet tijdig door te geven aan Racing Point.
Ja, nou ja, goed. Wij weten natuurlijk nooit helemaal tot in detail wat ze wisten en wat er gecommuniceerd is en wat er gedeeld is met elkaar. Maar, ja, weet je. Twee weken geleden had je gezegd, dit soort zaken houden Formule 1 levend. Dus laat me lekker sudderen. Maar nu hebben we ook weer actie op de baan en onvoorspelbaarheid op de baan. Dus nu is het nu is het nog een extra verhaal. Dus, ja,
het wordt aan alle kanten. In alle kanten is het een opmerkelijk en waanzinnig seizoen met wat we tot nu toe hebben meegemaakt in 5 races.
Ja, en lang hebben we dat sportief afgedaan als niet zo verheffend. Maar zelfs dat begint nu een beetje los te komen. En dat is wel heel fijn.
Het belooft wel weer een heel leuk jaar zo te worden langzamerhand. Hè? Wat dat betreft is dat wel weer goed voor de sport als er wat gebeurt. Als het alleen maar heel saai zou worden, dan wordt het ook zo wat.
Ja, want Boel laat ook gewoon weer zien. Hè? Dat hebben ze elk jaar laten zien. Dat ze toch wel meesters zijn in het terugvechten, in het terugknokken in het kampioenschap. En natuurlijk, het perspectief is anders, want je bent erin gegaan met maar één doel. Maar ja, uiteindelijk zijn we nog steeds pas 5 races onderweg. En het gaat nog wel even door zo. Ja, het volgt allemaal snel op. Maar uiteindelijk is dit pas grofweg 1/3 van het kampioenschap, denk ik. En hij is er al langs. Dus ja, dat smaakt naar meer. En laten we hopen dat we dat nog wat vaker gaan zien dit jaar.
Ja, het is inderdaad de hoop dat Max het vol weet te houden om die P2, waar hij nu op staat in het klassement, WK-klassement, om dat een beetje vast te houden. Dat zou op zich al verbetering zijn ten opzichte van vorig jaar. Maar dat zou ook wel verrassend zijn als hij zich tussen die twee Mercedes in weet te wringen.
Ja, nou denkt hij zelf dat daar nog wel wat pech van Mercedes voor nodig is, denk ik. Want qua vermogen, als alles weer bij het oude is, met de oude banden en het koelt wat af, dan zou Mercedes in principe er nog altijd een tijdje voor moeten staan. Maar vandaag is gebleken dat het ook anders kan. En dat zal iedereen met veel welkom hebben begroet, zeg maar.
Ja, als ze bij Liberty heel slim zijn, de eigenaren van de Formule 1, zeggen ze bij deze dat ze vaker deze zachtere compound gaan gebruiken met Pirelli, zodat we 2 stoppers gaan krijgen en meer interessante races.
Ja. Dat zal ongetwijfeld een talking point zijn na afloop van dit jaar. Want het is zoals Lewis Hamilton zelf ook zei. Hij zei, 1 stoppers, they suck. 2 stoppers zijn veel leuker voor de fan. En Max Verstappen zei in wezen hetzelfde. Je kan wat meer. Er is wat meer speelruimte. Het is allemaal wat onvoorspelbaarder. Kijk, we hadden gewoon de 3 beste coureurs van het wereldkampioenschap die alle 3 op een andere strategie stonden. En daardoor wordt het nooit saai. Blijft het bloedstollend tot het einde. Je weet niet hoe het gaat lopen. En ja, dat kan je af en toe hebben als die safety car net op het juiste moment naar buiten komt. Maar vooraf vertrekken ze 9 van de 10 keer gewoon op een 1 stopper. En ja, dan kan je het allemaal wel invullen. Hè. Ja, dan gaan ze of op wit en geel, of op rood en geel. En die andere die doet dan geel en rood. Ja, dan draaien ze het om. Hè. Maar ja, in principe doen ze dan allemaal bijna hetzelfde. En nu is het allemaal anders. En dat is leuk.
Ook een klein applausje trouwens voor de regie. Want ik weet zeker dat ze bij Liberty Global, zodra er ook maar 1 woordje kwam over blisters bij Mercedes, dat soundbiteje gelijk erin ging, zodat iedereen thuis dacht, het gaat weer gebeuren, toch? Dat hebben ze uitstekend geregisseerd.
Ja, voor mij het beeld, hoor. Die dan na afloop naar die banden staat te kijken.
Hè? Die banden sowieso.
En dan sta je zo te loeren naar die banden van, hoe krijgt de jongens voor elkaar dat er helemaal geen blisters op zitten? Ja, vind ik mooi.
Het was weer een mooi raceweekend. Arjan Schouten, dank voor nu. En geniet van je vakantie volgende week met Rick Spekerbrink. Spanje uitgebreid bespreken. Maar beloofd weer een leuk raceweekend te worden volgende week.
Absoluut.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cévennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de 6e etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.